Goedemorgen. Ja, ik ben Frans Boeien, getrouwd met Christa al meer dan 30 jaar. En we hebben twee kinderen, Louise en Tobias. En Louise heeft samen met Elko twee kleinkindertjes. En mijn moeder zegt, ik heb ook nog twee bonuskleinkinderen. En mijn moeder was hervormd opgevoed. En zij heeft eigenlijk het geloof in ons gezin gebracht. Zo kan ik dat wel zeggen. Ze had nog een band met de hervormde kerk. En van daaruit zijn we ook allemaal op een gegeven moment tot persoonlijk geloof gekomen in de Heer Jezus. Toen ik een jaar of 11, 12 was. Dat bijna allemaal, moet ik zeggen, in ons gezin. En daar wilde ik vandaag ook een beetje met u over hebben. Want dat hervormd, dat zijn we niet gebleven. We zijn wel hervormd, maar we zijn hervormd geworden in de vernieuwing van ons denken. En daar gaat de boodschap vandaag over. En daarnaast heb ik nog twee broers en een zus inderdaad. En die zus is moeder van Mildred. Maar ook moeder van Stefan, die over twee weken bij jullie komt spreken. En in die zin heeft eigenlijk het woord van God, als je dat zo mag zeggen, al vrucht gedragen in ons gezin. En dat vind ik eigenlijk best wel bijzonder. Dus dat is eer aan mijn moeder op moederdag. Maar we zijn allemaal familie van elkaar. We zijn allemaal familie van elkaar door onze Heer en Heiland, de Heer Jezus Christus. We zijn geboren uit zijn woord in nieuwheid des levens. En dat woord willen we vandaag gaan openen bij Filippenzen 1. En, ik wilde eigenlijk ook nog wel iets van jullie weten. Ik gebruik al 40 jaar deze Bijbel, dat is de NBG. En in sommige gemeentes is dat natuurlijk vloeken in de kerk. Dus nou wil ik eens even weten van jullie. Wie heeft er de oude Statenvertaling? Oké. En wie heeft er dan de herziene Statenvertaling? Oké. Dat is een minderheid. Nou ja, ik ben dus dwars. Ik heb de NBG. 16, 18, 16 jaar. Oké, dus nog ouder. Maar wat ik gedaan heb, ik heb in ieder geval de teksten heb ik overgetypt uit de herziene Statenvertaling. Dus ik ben u enigszins tegemoet gekomen. Maar we gaan lezen uit Filippenzen 1, vanaf vers 27. En vanmorgen wil ik stilstaan bij u uit een tekst uit het tweede hoofdstuk, namelijk over de gezindheid van Christus. Maar we beginnen in hoofdstuk 1, vers 27. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig. Opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben van uw zaken, mag horen dat u vaststaat in één geest en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie en dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid en dat van God uit. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is voor de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent, één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalten van een slaaf aan te nemen. En in gedaante aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd, en heeft hem een naam geschonken, boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Tot zover. Wandel het evangelie waardig. Hoe doe je dat? Hoe ziet dat wandelen eruit? Loop je dan met je hoofd omhoog? Of loop je met je armen omhoog? Of loop je altijd met een glimlach op je gezicht? Of is het meer zoals het lied wat we net zongen, dicht aan de Heer zijn zij, in driekwartsmaat? Of doen we het meer in een vierkwartsmaat met ik wandel in het licht met Jezus? Of is het misschien meer marcheren? Samen gelijk op, voorwaarts christen strijders, drukt uw koning spoor. Maar misschien zijn er onder u mensen die zeggen, ja, hoezo wandelen? We staan in een renbaan, we moeten een wedloop lopen. Er is dus onderscheid in lopen. En of dat allemaal wandelen is, dat is dan nog maar even de vraag. Maar het gaat ook om waardig wandelen. En één ding is zeker, je kunt aan iemands wandelen zien hoe hij zich van binnen voelt. Iemand, dat geldt ook voor ongelovigen, iemand die vrolijk is, loopt blij. En iemand die teneergedrukt is, loopt meer in zichzelf gebogen. Maar waardig het evangelie wandelen. Maar zet iemand in een auto en dan zie je pas zijn echte aard ten boven komen, denk ik wel eens. Zelfs mijn moeder, 79 jaar, als die in de auto zit, loopt die te mopperen op al die andere mensen die zo langzaam rijden. Maar wandel het evangelie van Christus waardig. In Efeze 1 noemt Paulus het, zo roep ik, de gevangenen van de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Paulus roept de Filippenzen op om het evangelie waardig te wandelen. En in hoofdstuk 2 en 3 en 4, in hoofdstuk 2 vers 3 en 4 legt hij dan uit hoe dat waardig wandelen er naar mijn mening uitziet. Namelijk zonder zelfzucht of ijdel eerbejag, maar in ootmoedigheid acht de een de ander uitnemender, zegt de NBG-vertaling dan zichzelf. En ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ook op dat van anderen. De conclusie is eigenlijk dat je om op die manier waardig te kunnen wandelen, dat je daarvoor de gezindheid van Christus bij je of in je moet laten zijn. En de basis van zijn gezindheid is gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid niet aan mensen, maar gehoorzaamheid aan God de Vader. Gehoorzaamheid tot aan de dood. Zoals ook ons laatste lied zei, hou het vast, tot aan de dood. En daar wil ik het vanmorgen met u over hebben. De gezindheid van Christus. Wat is dat? En hoe laat je die dan in je zijn? Hoe ziet dat eruit? Hoe werkt dat? En welke gevolgen heeft dat dan voor ons wandelen? Nou, het programma wat ik met u wil doen ziet er als volgt uit. Het woord gezindheid wordt op vele andere plaatsen vertaald met denken. En ik wil u daar wat voorbeelden van geven. Maar eerst wil ik daarvoor stilstaan bij de bron van ons denken, namelijk ons verstand. En je hebt grofweg in de wereld heb je twee soorten mensen. Je hebt gelovigen en je hebt ongelovigen. En daartussen zit nog een paar variaties en daarin zie je ook verschillen van denken en dat wil ik met u doorlopen. En dat heeft ook gevolgen voor je denken, dat gaan we ook zien. En voor je wandel, zo moet ik het zeggen. En vervolgens willen we met wat we daarover hebben geleerd nog eens kijken naar het woord gezindheid. En zien wat dat kan betekenen voor ons dagelijkse leven. Want dat is natuurlijk wat Paulus ons toe oproept. Dat wandelen is leven. Ons dagelijkse leven. En dat bedoel ik gewoon het ontbijten, opstaan, naar school gaan, naar je werk gaan. Misschien niet als je met pensioen bent. Ons leven dat bestaat uit huiswerk maken, kleren kopen, kinderen verschonen, enzovoort, enzovoort. Autorijden. Ik bedoel dus niet naar de dienst gaan in het bijzonder of naar bijbelstudies. Nee, gewoon al die normale dingetjes. Dat waardig doen. Wandelen waardig het evangelie. Een van de eerste dingen waar Johannes de Doper het over heeft, op het moment dat er mensen tot hem komen om zich te laten dopen, is dat hij zegt, breng vrucht voort in overeenstemming met de bekering. En dat stukje wil ik met u lezen. Dat staat in onder andere Lucas 3. En daar lezen we in vers 7. Hij zei tegen de menigte die uitliep om door hem gedoopt te worden, adderen gebroed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toren? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering en begin niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. En de menigte vroeg aan hem, wat moeten wij dan doen? Hij antwoordde en zei, wie twee stel klederen heeft, wie twee stel onderklederen heeft, moet delen met hem die er geen heeft. En wie voedsel heeft, moet ook zo doen. En dit is trouwens een manier van leven zoals we later in de eerste christengemeente in Handelingen zien. Zij delen daadwerkelijk alles. Er komen ook tollenaars om gedoopt te worden en ze zeggen tegen hem, meester, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen, eis niet meer dan wat u voorgeschreven is. Ook de soldaten vroegen aan hem, en wij, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen, val niemand lastig, pers niemand af en wees tevreden met uw soldij. Als je je bekeert, dan gedraag je je anders. Zo zou het moeten zijn. Dat moet zichtbaar zijn in wat je laat en wat je doet. En je kunt wel zeggen, ja, maar ik geloof toch. Of, zoals de mensen hier, wij hebben Abraham tot vader. Maar dat zegt op zich niks. Jacobus zegt dat in zijn brief ook. Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden? Stel, zegt hij dan, dat een broeder of zuster gebrek heeft aan kleding, precies hetzelfde wat Johannes de Doper zegt, en aan voedsel, en iemand van u zegt tot hem, ga heen in vrede, houd u warm, eet goed, zonder hem echter van het nodige van het lichaam te voorzien. Wat baat dit? En zo is het ook met geloof, indien het niet gepaard gaat met werken, met een waardige wandel. Dan is het op zichzelf genomen dood. En wanneer iets dood is, dan beweegt het niet meer. Dan is het dus niet in staat om te werken. Dus als iemand zegt dat hij gelooft, dus mede opgewekt is met Christus en levend gemaakt met onze Heer, dan zou je dat moeten zien. Zo'n gelovige beweegt. En dat zie je in zijn werken. Want wij zijn immers zijn maaksel, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, zegt de Efezebrief, die God tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Maar waar het mij om gaat is dat als je een gelovige bent, dan leidt dat tot ander gedrag. En hopelijk gedraag je dan waardig het evangelie. Een discipel is niet meer dan zijn meester. De gezindheid van de Heer leidde hem in eerste instantie door gehoorzaamheid tot de dood. En Paulus roept ons in de Filippenzen op om die gezindheid van de Heer in ons te laten zijn. Want die gezindheid, die leidt tot vrucht die in overeenstemming is met de bekering. Maar hoe zit dat dan met die gezindheid? Nou, zoals ik u al vertelde, betekent het woord gezindheid denken. Maar het gaat erbij om het praktiseren van het denken. Het werkwoord, zeg maar. De manier waarop je met je verstand omgaat. De wijze waarop je het inzet en waarop je het gebruikt. Het heeft betrekking op het onderwerp van je denken. Het gaat erom hoe je naar de dingen kijkt, hoe je ze interpreteert en begrijpt, waar het eigenlijk om gaat. Wat de achterliggende betekenis van iets is. Maar voordat we daarmee verder gaan, gaan we eerst kijken naar de bron van dat denken, namelijk het verstand. Daar vindt het allemaal plaats, of niet, bij sommige mensen. Ik heb onderscheid gemaakt in grofweg 5 verschillende typen mensen. Zo ben ik dat tegengekomen in het woord. Je hebt de natuurlijke mens, Dat zijn we van geboorte allemaal. Dan hebben we de religieuze mens. Dan hebben we de discipel, oftewel de volgeling van Jezus. Dan hebben we de valse broeder. Dan hebben we de strijdende gelovige. En als laatste nummer 6, dat is de Heer zelf. De ultieme mens, de zoon des mensen. Maar we gaan beginnen bij die natuurlijke mens. Laten we eerst eens kijken wat we in de schrift kunnen vinden van het denken van de natuurlijke mens. En daarvoor wil ik met u gaan naar de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 1. En daar wordt gesproken over het denken van die natuurlijke mens. En dan in het bijzonder de natuurlijke mens die God als schepper niet erkent. En dan beginnen we in vers 18. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. In de NBG-vertaling staat dan met het verstand doorzien. Nou wat dan? Namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want ze hebben, hoewel ze God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar ze zijn verdwaasd en in hun overwegingen hun onverstandig hart is verduisterd. Onverstandig hart. Dat komt straks elke keer terug. Verstand en hart. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn ze dwaas geworden en hebben ze de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld. Dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Daarom ook heeft God hen in de begeerte van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. En omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken. Om dingen te doen die niet passen. Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosheid, boosaardigheid. En dan komt er een heel rijtje met slechte wandel, zullen we maar zeggen. En dan in vers 32. Ze kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen, de dood verdienen. We zien dat er hier dus van de mens gezegd wordt, daar gaat het mij om, dat ze verdwaasd zijn in hun denken. En dat ze een verwerpelijk denken hebben. En daardoor doen ze dingen die niet passen. Hun gedrag is een gevolg van hun denken. In Korinthe 2 zegt Paulus dat de natuurlijke mens de dingen van de geest van God niet aanneemt, omdat ze dwaasheid zijn voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, zegt hij, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Maar dit is dus de houding van het verstand van de natuurlijke mens ten opzichte van God. Hij erkent de Heer niet als schepper. En de oorzaak daarvan is, dat lazen we in vers 21, ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en onverstandig hart is verduisterd. De staat van het hart, dat is belangrijk. Dat zullen we steeds zien. Dan ten tweede hebben we de religieuze mens, en dat hoeft u niet op te zoeken, maar daar lezen we bijvoorbeeld over in Markus 7. Daar lezen we de reactie van de Heer op de vraag van de fariseeën wanneer zij de discipelen berispen omdat ze met ongewassen handen brood eten. En dan vragen ze, waarom wandelen uw discipelen niet volgens de overleveringen van de oude, maar eten zij het brood met ongewassen handen? En dan antwoordt de Heer hun, terecht heeft Jesaja over u huichelaars geprofeteerd, zoals er geschreven staat, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij mij vandaan. Maar tevergeefs eren ze mij door leerlingen te onderwijzen die geboden van mensen zijn. De staat van het hart bepaalt je denken. En je kunt dezelfde dingen doen als een gelovige, je kleding weggeven of je voedsel, maar daarmee heb je nog steeds geen waarde voor de Heer. Want de Heer ziet het hart aan. Daar gaat het om, de staat van je hart. De derde onderscheid die ik had gemaakt was de discipel, de volgeling van Jezus. We komen eigenlijk steeds dichter bij de Heer. En daar lezen we een voorbeeld van, dat staat in Marcus 8. De Heer en de discipelen varen daar, je hoeft het niet op te zoeken, na de spijziging van de 4000 naar de overkant. En onderweg blijkt dan dat de discipelen zijn vergeten om brood mee te nemen. En de Heer waarschuwt ze dan voor het zuurdeesem van de fariseeën. Want het laatste wat de fariseeën aan de Heer vroegen toen zij weggingen was een teken. Maar de discipelen, die zijn bezig met dat brood, die denken dat de Heer hem iets vraagt over dat zuurdeesem. Dus die begrijpen dat niet. En de Heer merkt dat en dan antwoordt hij, waarom spreekt u erover met elkaar dat u geen broden hebt? Ziet u het nog niet en begrijpt u het niet? Hebt u nog uw verharde hart? U hebt ogen en u ziet niet. U hebt oren en hoort niet. Een verhard hart. Daarmee denk je anders. Daarmee begrijp je de dingen van God niet. Je ziet wel dat de Heer iets doet. Je hoort wel wat hij spreekt. Maar je begrijpt het niet. De geestelijke dingen blijven dan duister voor je. Het hart van de natuurlijke mens zorgt er dus voor dat zijn verstand niet begrijpt wat God doet. We weten dat het met het hart van de discipel uiteindelijk wel goed komt. Dat zullen we ook nog wel zien. Dan de valse broeders. Die zijn er onder gelovigen en ik hoop niet onder ons. Maar Paulus waarschuwt ons daarvoor. Want die komen de gemeente binnen geslopen om ons van onze vrijheid, waar Arie het net over had, te beroven en tot slavernij te brengen. En Paulus zegt dat het mensen zijn die vleeselijk denken. En hij laat Timotheus zien hoe je ze kunt herkennen. Hij zegt, hij is opgeblazen, hoewel hij niets weet. En hij heeft een zwak voor haarkloverijen, een bron van nijd, twist, lasteringen, kwade vermoedens en geharrewar bij mensen die niet helder meer zijn van denken en het spoor der waarheid bijster zijn geraakt. En in zijn tweede brief zegt Paulus over diezelfde mensen, en denk daar nog eens bij aan wat Johannes zei over vrucht voortbrengen, wat in overeenstemming is met de bekering. Paulus zegt, tot hen behoren zij die zich in de huizen indringen en vrouwtjes weten in te palmen, die met zonde beladen zijn en gedreven worden door allerlei begeerten, die zich ten alle tijden laten onderwijzen zonder ooit tot erkentenis de waarheid te komen. Zoals Jannes en Jambres, de tegenstanders van Mozes, staan ook deze de waarheid tegen en het zijn mensen wier denken bedorven is en wier geloof de toets niet kan doorstaan. Met zonde beladen en gedreven door velerlei begeerten. Dat zijn niet de goede werken zoals die door de Heer zijn toebereid. Dat is geen houding zoals we die lezen in Filippenzen 2. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk. Maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Nee, dergelijk gedrag komt omdat hun denken bedorven is. Het is niet geestelijk, maar het is vleeselijk en aards gericht. Dan de vijfde type, de strijdende gelovigen. En als het goed is, herkent u uzelf daarin. Want ik heb het steeds over gedrag dat een gevolg is van ons denken. En dat klinkt misschien wel logisch. Maar als je eerlijk bent en je kijkt in de praktijk van je leven, dan zie je soms dat dat anders uitpakt dan dat je zou willen. En Paulus kende dat ook, gelukkig. Daarvan schrijft hij in Romeinen 7, dat wil ik met u opzoeken. Romeinen 7 en dan vers 21. En dan zegt Paulus, zo vind ik dan deze regel. Als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig. Want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet. Die strijd voert tegen de wet van mijn verstand. En mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Gode zij dank door Jezus Christus, onze Heere. Derhalve ben ik zelf met mijn verstand dienstbaar aan de wet van God, maar met mijn vlees aan de wet der zonde. Tot zover. Hij is met zijn verstand dienstbaar aan de wet van God. Maar wat hebben we dan nodig om de gezindheid van Christus in ons te laten zijn? Een geopend verstand. Om te beginnen een geopend verstand. En een geopend verstand dat begint met een ontmoeting met de opgestane Heer. Als je 2000 jaar geleden geleefd zou hebben, zou het zo kunnen zijn dat je de Heer gekend hebt. En misschien 3 jaar lang met hem hebt opgetrokken, maar hem toch niet hebt begrepen. Dat zagen we net ook van de discipelen. Je kunt vandaag de dag thuis zijn in de schrift en je verdiepen met allerlei studies over wat er in de Bijbel staat. Maar zonder een geopend verstand zul je de Heer nooit begrijpen. En dus de geestelijke waarheid achter de dingen niet kunnen doorgronden. Je kunt je houden aan allerlei religieuze geboden en overleveringen van mensen. Maar ook dat leidt niet tot een geopend verstand of dat je de wegen van de Heer zult begrijpen. We hadden gezien dat de natuurlijke mens God niet wil erkennen, terwijl toch door de schepping te zien is dat hij God is, dat hij bestaat. Maar dat moet je wel willen geloven. In Hebreeën 11 vers 3 zegt, door het geloof verstaan wij, dat betekent dat we door het geloof begrijpen, dat de wereld door het woord van God tot stand is gekomen. Hij sprak en het was er. Zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Door het geloof ga je verstaan. Door het geloof wordt je verstand geactiveerd, komt het eigenlijk geestelijk tot leven, zodat je de dingen van God wel kunt gaan begrijpen. Dus door geloof en een ontmoeting met de opgestane Heer. In Lucas 24 staat het verhaal van de Emmausgangers. Die gaan terug naar Jeruzalem om de discipelen te vertellen van hun ontmoeting met het levende Christus. En terwijl ze met die discipelen aan het praten zijn over die opgestane Heer, die zij ook gezien hebben, verschijnt de Heer zelf in hun midden. En dan zegt de Heer tegen hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in Mozes, in de profeten en in de psalmen. En staat er dan, toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En het openen van hun verstand, dat is hetzelfde als het ontvangen van de Heilige Geest. Zoals dat wordt genoemd in Johannes 20, waar de Heer op dezelfde avond op dezelfde manier verschijnt, maar daar staat er, blies hij op hen en zegt hij daarbij, ontvang mijn geest. En met dat je de geest van God of een geopend verstand ontvangen hebt, ontvang je ook de mogelijkheid om hem te begrijpen. Paulus legt aan de Korintiërs uit dat je van een mens niet weet wat hij denkt. Je weet niet wat er in iemand omgaat. Dat weet alleen die mens zelf. Laat staan dat we weten wat er in God omgaat. Maar omdat wij tot geloof gekomen en de Heilige Geest ontvangen hebben, zijn we nu ineens wel in staat om te begrijpen de geestelijke dingen van de Heer. Daarvan kunnen we lezen in 1 Korinthe 2. Dat wil ik met u opzoeken. 1 Korinthe 2. En dan lezen we in vers 11. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is. Opdat we zouden weten de dingen die ons door God in genade geschonken zijn. Van die dingen spreken wij ook. Niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert. Om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend dat hij hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus. Wij hebben, zo staat het tenminste in de herziene statenvertaling. Wat staat er in de statenvertaling? Gezindheid. De zin. Okay. Dus dat was wat ik ook aangaf. Het is gezindheid, het is denken. Dat is op meerdere plaatsen anders vertaald. Maar wij hebben dus de Heilige Geest, als het ware, de gedachten van onze Heer Jezus Christus ontvangen. En daardoor kan het zomaar gebeuren dat kinderen de wijsheid van God wel verstaan, terwijl de wijzen van deze wereld de dwaasheid vinden. Maar als we dan wedergeboren zijn, de Geest van God ontvangen hebben, of een geopend verstand, dan is het logische gevolg dat we ook niet meer blijven denken zoals die natuurlijke mens, zoals we voorheen waren. En Paulus zegt dat we niet meer moeten wandelen, zoals de heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken. Verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven dat uit God is door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Zo zegt hij dat in Efeze 4. Nee, wij zouden juist onze lichamen stellen tot een levend, heilig, Gode, welgevallig offer, want dat is uw redelijke eredienst. Wij moeten juist niet gelijkvormig worden aan deze wereld, maar hervormd worden door de vernieuwing van ons denken. En dat nieuwe denken, dat komt voort uit een gelovig hart. Het is, hadden we al gezien, de manier waarop de Heer denkt. En hij is erop gericht om zijn Vader te gehoorzamen. De denkwijze van een geopend verstand, dat ziet er als volgt uit. En daarvan laat Petrus een negatief voorbeeld zien. Dat demonstreert hij namelijk op het moment dat de Heer de eerste keer aankondigt dat hij moet gaan lijden. En dan laat hij aan zijn discipelen zien dat hij naar Jeruzalem moet gaan en veel moet lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. En dan neemt Petrus hem apart. En dan begint hij de Heer te bestraffen en zegt: God zij u genadig, Heere, dat zal u beslist niet gebeuren. Maar de Heer keert zich om en hij zegt tegen Petrus: ga weg achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar de dingen die van de mensen zijn. Een geopend verstand, een wedergeboren mens, is in zijn denken bezig met de dingen van God en niet met die van de mensen. Ik heb wat kenmerken van dat vleeselijk en dat geestelijk denken op een rijtje gezet. Het denken van de mens is van nature gericht op het vlees. En zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, bedenken de dingen van de geest. Het denken van het vlees is de dood. Maar het denken van de geest is leven en vrede. Het denken van het vlees is vijandschap tegen God en het onderwerpt zich niet aan de wet van God. Trouwens, het kan het ook niet. Maar het denken met een geopend verstand, oftewel de gezindheid, het denken van Christus, is wel gericht op de dingen van de geest en onderwerpt zich wel aan God. Zal juist gericht zijn op gehoorzaamheid aan de Heer. Maar om die gezindheid van Christus in ons te laten zijn, hebben we dus nodig dat we ons denken laten leiden door de geest. Dat we ons denken laten leiden door zijn denken. En heel verrassend, dat is niet ingewikkeld, Dat is niet heel verheven. De Heer Jezus zelf zegt hierover: ik dank u, Heer, des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor u. En op die wijze zouden ook wij denken. Paulus geeft aan in Romeinen 12, vers 3, koester geen gedachten hoger dan uw voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof waarin God dat in ieder heeft toebedeeld. In de herziene Statenvertaling staat er daar dan gedachten tot bescheidenheid. Dat is een mooi woord. Het kan ook vertaald worden met bezadigd, met nuchter of met sober. Niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Niet eigenwijs, zegt Paulus verderop in vers 3. Niet zinnende op hoge dingen, dat wil zeggen niet zoeken naar interessante of ingewikkelde dingen waarmee je indruk kunt maken met je kennis, waarmee je kunt laten zien dat je meer weet dan een ander. Nee, we zouden juist de dingen bedenken die boven zijn, niet die op de aarde. Want wij zijn gestorven met Christus en ons leven is verborgen in God. Dan komen we bij de Heer zelf. Van de Heer Jezus hadden we gezien dat zijn gezindheid er één is van gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan de Vader. En daarom kwam hij ook naar deze aarde. Dat lezen we in Hebreeën 10. Daar zegt hij tegen de Vader: zie, hier ben ik. In de boekrol staat van mij geschreven om uw wil, o God, te doen. En dat is nu precies wat centraal staat in het leven van de Heer. De wil van God. Of anders gezegd, het woord van God. Ten eerste is hij het levende woord van God, maar daarnaast is dat woord ook wat hij leeft, wat hij spreekt, wat hij doet. Met zijn leven en sterven vervult hij de ene profetie naar de andere, totdat uiteindelijk alles vervuld is en hij kan zeggen: het is volbracht. De Heer Jezus is in zijn hele doen en laten de uitdrukking van het woord van God. Vandaar ook dat hij Johannes 1 zo wordt genoemd. In hem is het woord vlees geworden. In onze tekst in Filippenzen 2 staat: laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. De Heer is verhoogd. In Matthäus 18 vragen de discipelen aan de Heer: wie is toch de belangrijkste? Wie is de hoogste in het koninkrijk der hemelen? En dan roept de Heer een kind in hun midden en dan zegt hij: voorwaar, ik zeg u, als u niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het koninkrijk van God beslist niet binnengaan. Nou kan er dan zo'n discussie van vormen of plaatsvinden zoals die Johannes 3 plaatsvindt, hè, net als bij Nicodemus. Moet je dan voor de tweede keer de moederschoot ingaan? Dat kan toch niet? En ja, dat is natuurlijk ook niet mogelijk. Je moet dat overdrachtelijk zien. Maar in dit geval kun je het ten aanzien van de Heer wel letterlijk nemen. Wie is de hoogste in het koninkrijk? Hij die geworden is als een kind. De Heer kwam niet alleen als mens, hij kwam als een kind. Een kind is ons geboren. Dat is de gezindheid van onze Heer. De vernedering die hij in gehoorzaamheid aan de Vader onderging. En wanneer de Emmausgangers en de discipelen hun verstand geopend is, dan is dat met de bedoeling dat ze het woord, dat ze de schriften zouden begrijpen. En de Heer legt hen uit dan, uitgaande van Mozes en al de profeten, wat in de schriften op hem betrekking had. En Paulus wijst de Korintiërs erop dat wat hij ze verkondigd heeft, de boodschap is zoals hij die zelf ontvangen heeft, namelijk: Christus is gestorven voor onze zonden naar de schriften, zegt hij. En hij is begraven en ten derde opgewekt naar de schriften. We hebben gezien dat de natuurlijke mens, door de staat van zijn ongelovig hart, dat hij daar is overgegeven aan een verwerpelijk denken om dingen te doen die niet passen. Hij is overgegeven aan schandelijke lusten. Paulus zelf zegt dat hij lust heeft met zijn verstand om zich bezig te houden met het woord van God. En dat woord verlustigen of lust, dat zit ook in de gelijkenis van de zaaier. Dan is dat bij dat stukje waar dat zaad gegooid wordt in de dorens en dan is het dat wat opkomt. En dan staat er van, gaandeweg worden die mensen door zorgen en rijkdom en lusten des levens verstikt. En dat woord brengt geen vrucht. Dat in goede aarde, dat brengt vrucht. De gezindheid van Christus, het denken van onze Heer en Heiland, is gericht op de schrift. Zijn lust, zijn verlangen is erop gericht om dat te volbrengen. Zijn handel en wandel hier op aarde, de dingen die hij deed en die hij nu nog steeds doet als onze hoge priester, zijn gebaseerd op gehoorzaamheid aan God. Het vervullen van zijn woord. De vraag vanmorgen was, hoe laten wij die gezindheid, welke ook in Christus Jezus was, bij ons of in ons zijn? Het antwoord is, door het woord van God. Daar wil ik wel een kleine aantekening bij maken. Een tijdje terug sprak ik een broeder die veel met de schrift bezig is, met het brengen van spreekbeurten, het geven van bijbelstudies. En hij gaf aan dat het de laatste tijd wat moeite kostte allemaal. En toen mocht ik hem erop wijzen dat het omgaan met het woord niet alleen maar het bestuderen van een boek is, maar het is het woord waarmee we de relatie hebben, een levende relatie kunnen hebben met onze Heer. Vandaag is het moederdag. Je kunt van alles bestuderen over moeders, wanneer iemand een moeder wordt, wat de kenmerken van een moeder zijn. Maar als je haar echt wilt leren kennen, dan zul je tijd met haar moeten doorbrengen. Naar haar moeten luisteren met een geopend hart, als je haar een leuk cadeau wil geven vandaag. En geen fietsbanden gemaakte ketting die mijn kinderen aan mijn vrouw gaven toen ze nog op de kleuterschool zat. We hebben gezien dat de gezindheid, die gezindheid, dat denken, een denken is van bedachtzaamheid. Een denken in eenvoud en bescheidenheid. Een denken waarbij men niet hoger moet denken dan men moet denken. Maar naar de mate van geloof zoals God dat het aan iedereen heeft toebedeeld. Ik wil afsluiten met een gedeelte uit 1 Korinthe 3. 1 Korinthe 3 en 4. Daar lezen we in vers 18... Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, laat hij dwaas worden, opdat hij wijs zal worden. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God. Want er staat geschreven, hij vangt de wijze in hun sluwheid. En opnieuw, de Heere kent de overwegingen van de wijze, dat ze zinloos zijn. Laat daarom niemand roemen in mensen. Dan wil ik verder gaan bij hoofdstuk 4, vers 6. Deze dingen nu, broeders, heb ik ter wille van u op mezelf en Apollos toegepast, met de bedoeling dat u van ons leert niets te bedenken boven wat er geschreven staat, opdat niemand zich ten gunste van de een boven de ander verheft. Niets bedenken boven wat er geschreven staat. Ook wij zouden net als onze Heer leren te leven naar de schriften en niets anders te bedenken dan wat er geschreven staat. De gezindheid van Christus, dat is zijn denken. En zijn denken is gebaseerd op de schrift. Vandaar dat zijn wandelen is naar de schrift. En wanneer wij die gezindheid van Christus in ons laten, dan gaan wij dus denken naar, dan gaan wij denken over, dan gaan wij handelen naar de schrift. En dat leidt tot ander gedrag. Dat leidt tot een gedrag dat in overeenstemming is met vruchten van de bekering. En dan zijn we eensgezind. Dan zijn we één in liefdebetoon, één van ziel, één van streven, zonder zelfzucht of ijdele eerbejag. Maar dan zal de een de ander in ootmoedigheid, uitnemender achter dan zichzelf. Dan letten we niet slechts op ons eigen belang, maar dan letten we ook op dat van anderen. En in de praktijk komt dat neer op wat Paulus tegen de Colossenzen zegt. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. In alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere, breng dank in uw hart. En alles wat u doet, met woorden of met daden, doet alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. De Heer Jezus zei, indien iemand mij lief heeft, dan zal hij mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Amen.